Goedemorgen, geweldig om zo met elkaar weer alle lof en eer te mogen brengen. Ons leven is eigendom van Hem, hebben we al gehoord. Maar soms denk ik dat mijn eigen ik ook nog heel dikwijls in de weg zit. En, ik ben iemand die graag de controle heeft. Dan maakt het niet altijd makkelijk om te vertrouwen op de Heer. We mogen vanmorgen een stuk lezen uit Matthäus 17 en Matthäus 16. Het thema van deze morgen is een stem uit de hemel. En daar staat, zes dagen later nam Jezus, Matthäus 17, de eerste drie versen, en dan ga ik gewoon verder. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn aangezicht straalde als de zon en zijn kleren werden witter als het licht. Een wonderbaarlijke geschiedenis wordt hier erop opengesteld. Het lijkt wel een stuk uit een science fiction film. Wanneer Petrus en Jacobus en Johannes de berg opgaan, verandert Jezus plotseling van gedaante. En zijn aangezicht gaat schijnen als de zon. En zijn kleren worden hagelwit. In Matthäus staat, zoals geen enkele wolwasser ze kan veranderen of wit maken. En plotseling uit het niets verschijnt dan nog eens Mozes en Elia die zich met Jezus gaan onderhouden. Het lijkt wel of ze ineens in een andere wereld terecht zijn gekomen. En waarschijnlijk zijn hun monden ook ver opengevallen. Het wordt allemaal heel nauwkeurig beschreven. Maar het hoofdstuk begint met zes dagen later. En dan gaan we teruggaan naar hoofdstuk 16. En het opschrift in onze vertaling is het zuurdezen van de Fariseeën en de Sadduceeën. Daar zien we, en ik heb voor de makkelijkheid voor vandaag het hoofdstuk ingedeeld in drie stukken. Het eerste stuk is het zuurdezen van de Sadduceeën. Het tweede stuk de vraag van Jezus aan de apostelen. En het derde gedeelte een vraag aan ons. De Fariseeën en Sadduceeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken, staat er. Geef ons een teken uit de hemel. Of laat ons eigenlijk zien dat u wel werkelijk een profeet bent. Maar niet om hem beter te leren kennen. Nee, een totaal andere bedoeling. Enkel om Jezus ten val te brengen. Enkel om hem te kunnen aanklagen. En Jezus dient hen ten antwoord en zegt, het aanblik van de hemel weet u te kennen. Maar de tekenen van tijd, daar kent u niks van. Verder lezen we, dit is een verdorven en een trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Joma. Geen ander teken dan dat van Joma. Zoals de meesten van jullie ook wel weten, is Joma een eenwijzing naar de Heer Jezus toe. Ook Joma kreeg de opdracht om de mensen in Nineve te waarschuwen voor hun ondergang. Maar Joma ging op de vlucht. Ze zei niks daarvan, want ze moesten zich toch eens bekeren, die mensen in Nineve. En Joma ging op de vlucht en werd opgeslokt en bleef 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, staat er. Hij werd daarna weer op het land uitgespuwd. En zo is ook de Heer Jezus. Hij is gestorven op Golgotha voor een ieder van ons. Maar na 3 dagen is hij opgewekt door de Vader. Hij is opgestaan, hij is een levende God. Maar als dit ook een heenwijzing is naar de Heer Jezus, is het ook totaal tegenovergesteld. Jona weigerde om naar Nineveh te gaan. Jona weigerde om de mensen van Nineveh te waarschuwen, waardoor ze gered zouden worden. En daar tegenover staat dan de Heer Jezus, die vrijwillig als God zijnde naar deze wereld kwam. Hij gaf zijn leven voor ons mensen die niets van hem wouden weten. Ten tweede is de vraag die Jezus stelt aan de leerlingen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijgen ze verschillende antwoorden. En de ene zeggen, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, nog anderen Jeremia, en zo maar voort. En dan vraagt Jezus, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan Petrus, ja, altijd Haantje de Voorste, die antwoordt dan, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En die mogen we vanmorgen kennen en hem aanbidden. Petrus geeft hier een heel concreet en correct antwoord. Jezus is de Zoon van de levende God. Waarop Jezus antwoordt, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. We kunnen God pas begrijpen wanneer we zijn offer aanvaard hebben. Wanneer de Heilige Geest in ons is komen wonen. En wanneer het verstandelijke begrijp is gezakt naar ons hart. En we Jezus kunnen begrijpen vanuit de liefde die we voor hem hebben. Hij gaf zijn leven voor een ieder van ons. Hij is de enige die redding kan geven. Vaak proberen we Gods handelen te begrijpen vanuit ons menselijk denken, vanuit ons menselijk redeneren. En dat zien we ook bij de fariseeën en de schriftgeleerden terug. Ze denken dat ze het weten. Ze denken dat ze God begrijpen. Ze hebben zich een beeld gevormd over de Messias, hoe hij eruit moet zien, hoe hij moet handelen, wie hij moet zijn. Waardoor ze steunen op hun eigen kennis, waardoor hun eigen weten en hun eigen ikje op de eerste plaats komt te staan. Maar ook zien we dit bij de apostelen terug. Wanneer Jezus hen waarschuwt voor het zuurdeesem van de fariseeën en de sadduceeën, denken ze dat Jezus dit zegt omdat ze brood zijn vergeten te kopen. Jezus zegt dan, begrijpen jullie het nu nog niet? En hij wijst hen op de broodvermenigvuldiging. De 5 broden en de 5000 mensen en de 6 broden met de 4000 mensen. Eigenlijk waarschuwt hij hen voor het onderricht van de fariseeën. We zien ook dit menselijk denken terug bij Petrus. En we lezen dit vanaf vers 21 en daar staat, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de 3e dag uit de dood zou worden opgewekt. En dan komt het. En Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede dit, Heer. Dat zal zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden. Ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van het goede weg afbrengen. Je denkt niet aan de wil van God, maar alleen aan wat mensen willen. Je denkt niet aan de wil van God, maar alleen wat mensen willen, zegt Jezus tegen Petrus. Gods plan is heel anders dan het plan dat wij dikwijls als mensen met de wereld hebben. Gods plan ligt vast. We hebben een God van liefde. Hij wil niets liever dan dat wij als mens in hem gaan geloven. Hij is het begin en het einde, de alfa en de omega. Hij wil zorg dragen voor ons. Hij wil ons kracht geven, hij wil ons steunen. En hoe is het nu met mij en met jou gesteld? Vers 24, toen zei Jezus tegen de leerlingen, wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als hij er zijn leven bij inschiet? Zijn wij gefocust op het hier en nu, met ons menselijk denken en handelen, wat op zichzelf niet slecht hoeft te zijn? Of mag hij, die grote God, deel uitmaken van ons leven, van ons denken, van ons handelen, wanneer wij het offer van de Heer Jezus aanvaard hebben, zijn we vrijgekocht. We zijn bepaald, betaald door het bloed van Christus. We zijn als het ware eigendom van hem geworden, van onze verlosser Jezus. En we zeggen het ook geregeld, alles geef ik u. Maar dan heb ik het altijd wel moeilijk. En het is ook makkelijker gezegd als gedaan. Maar hoe doen we dat eigenlijk? En Jezus zegt hier, wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen. Wie achter mij wil komen, moet de ander belangrijker vinden dan zichzelf. Ieder die vanmorgen zit, die hier aanwezig is, is belangrijk. Welke taak we ook hebben, welke gaven we ook hebben hier in deze kerk, voor God zijn we allemaal even belangrijk, allemaal even geliefd. En elke taak mogen we uitvoeren met een nederige houding. Maar dikwijls, als we eerlijk zijn, dan vinden we onszelf toch wel belangrijk. En zeker wanneer we een taak uitoefenen die in het zicht loopt of springt. Maar Jezus zegt, wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen. En dat is ook de kracht van het huwelijk. We zien er zoveel die stranden, ook bij christenen, spijtig genoeg. Maar dezelfde principes, die kunnen we daar handhaven. Acht je partner belangrijker dan jezelf. Draag zo zorg voor je partner. Wees geïnteresseerd. Spendeer tijd. Zet jezelf in die dienende positie. Of hoe kan ik mijn partner gelukkig maken? Maar dikwijls staat ons eigen ikje, onze eigen pretentie in de weg. Zoals Chris al zei, het thema van deze maand is overgave. En dan mogen we, en dan mag ik roepen, Heer, kom mijn onmacht te hulp. Jezus, ik neem je kruis op en volg mij. Wie we ook zijn, jong of oud, gestudeerd of niet, te druk of helemaal geen werk, in een goede gezondheid of met heel veel moeite. We hebben allemaal onze moeites, we hebben allemaal onze zorgen, onze tekortkomingen. En het is dan ook zo makkelijk om bij de pak te blijven zitten en te zeggen, kan dat niet. Het lukt me niet, ik zie het niet zitten. Maar Jezus zegt, neem je kruis op en volg mij. Laat deze dingen je niet van het doel afbrengen. Grijp ze beet, zegt Jezus, en zeg, Heer, wat mag ik voor u vandaag betekenen? Jij en ik mogen lichtdragers zijn van de Heer Jezus. Want, zegt Jezus in vers 25, ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als hij er het leven bij inschiet? Wie zijn leven wil behouden? Net zoals de Farizeeën en de apostelen is het voor ons moeilijk om de woorden zijn leven of het leven in het juiste perspectief te zien. En vorige week vertelde Jan van der Velde, is er niet vanmorgen, een vergelijking. Ik zal met mijn eigen woorden vertellen. Er waren eens twee mensen. Het waren allebei christen. En de ene had een voortreffelijk leven. Had een goede gezondheid, een goede baan. Hij was gelukkig getrouwd. Zijn kinderen deden het voorbeeldig. En hij werd nog eens gezegend met een voortreffelijke leeftijd van 90 jaar. En bij de andere persoon zat eigenlijk het leven helemaal tegen. Hij kreeg op een jonge leeftijd van amper 20 jaar een auto-ongeval. Hij kwam in een rolstoel terecht. En door complicaties stierf hij op een 30-jarige leeftijd. Wanneer we deze beide personen met elkaar vergelijken en we passen daar een geluksschaal op toe, dan geven de eerste persoon waarschijnlijk meer dan 90%. Hè? En die andere persoon, tja, misschien 20%. Maar het wordt een heel ander verhaal wanneer we deze vergelijking toepassen in het hemelsperspectief. Want de hemelsperspectief, de eeuwigheid, is 100% geluk. Geen 90%, maar 100% geluk. En eeuwigheid is natuurlijk ook niet te vatten, maar wanneer we nu aan die eeuwigheid een tastbaar getal plakken, bijvoorbeeld 1 miljard jaar, misschien een tastbaar, dan zien we voor één persoon dat hij 1 miljard jaar 100% geluk heeft, plus 90 jaar aan 90 of 95%. En die andere persoon, 1 miljard jaar, 100% geluk. Plus 30 jaar aan, misschien 20%. Maar als we die bij elkaar pakken, met elkaar vergelijken, zien we dat in de eeuwigheid beide aan een percentage komen van 99,999% enzovoort. Hoe ons leven er hier op deze aarde ook uitziet. Wanneer onze toekomst verzekerd is, Jezus Christus, is onze geluksindex, onze geluksscore 100%. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer we Christus afwijzen, wanneer we niks met hem willen te maken hebben, is onze geluksscore 0,000%. De keuze ligt bij ons. De keuze ligt bij ieder persoonlijk. Het leven, zoals Jezus het daarnet beschreef, is dit stukje hier op deze aarde, plus de eeuwigheid. Met God aan een score van 100%. En zonder God aan een score van 0,0% geluk. Met verdriet, pijn en tandenknars, staat er in Gods woord. Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, zal hij ieder naar zijn daden belonen. We hebben een rechtvaardige God die niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En zal bij zijn wederkomst ieder rechtvaardig oordelen. Wat een prachtig vooruitzicht staat ons te wachten. Ieder die Christus erkend heeft als zijn verlosser. Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met het stralende luister van zijn vader. Helemaal geen science fiction, het is de werkelijkheid die ons staat te wachten. Hij zal nederdalen, hij zal wederkomen naar deze wereld. In pracht en praal, met duizenden engelen met zich en elke knie zal zich buigen. En Jezus gaat dan verder in het laatste vers. Ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. En dan zijn we terug bij hoofdstuk 17, waar Petrus en Johannes en Jacobus met Jezus de berg opgingen, waar ze Jezus zagen veranderen. En zijn gedaante scheen als de zon. En zijn klederen werden witter dan de witste wol. Waaruit het niets Mozes en Elia kwamen of verschenen. En zich met Jezus onderhielden. En waar Petrus dan op menselijke manier reageert van, zal ik hier 3 tenten bouwen? En dan plots uit het niets verschijnt een stem uit een stralende wolk die voorbij trekt. Dit is mijn geliefde zoon. Vind vreugde in hem. Luister naar hem. Geen science fiction, maar pure werkelijkheid. Deze 3 apostelen mochten een glimp opvangen van de heerlijkheid van Christus. En onze hemelse vader bevestigt dit met de woorden. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Een geweldige bevestiging van de vraag van Jezus in het vorige hoofdstuk. Wie zeggen jullie dat de mensenzoon is? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dat hebben ze ook opgetekend, zodat wij hiervan mochten genieten. Luister naar hem, hebben we net meegekregen. En hoe kunnen we dit doen? We zijn dankbaar dat we hier in het Vrije Westen leven. En ieder van ons, denk ik, heeft minstens 1 van Bijbel ter beschikking, waar we in kunnen lezen. Waar we Gods woord in kunnen bestuderen. En wanneer we hem aangenomen hebben als verlosser, dan mogen we weten dat zijn geest in ons woont. En hij kan ons wijsheid geven en inzicht en kracht. Hij zal ons helpen wanneer we hulp omroepen, wanneer we het niet meer zien zitten. We kunnen dit doen door naar elkaar te luisteren. We zijn hier samen als broers en zussen. En we mogen elkaar aansporen en bemoedigen. Of zoals vanmorgen, wanneer we met elkaar alle lof en eer brengen aan de Heer. Of door stil te worden zoals Maria en te zitten aan de moeder, aan de voeten van de Heer Jezus en rust bij hem te vinden. Ook in deze drukke en jachtige tijd. Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wat zou een mens niet over hebben voor de score van 100% geluk? Amen. Amen.